Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ready for Change podcast. Mijn naam is Daphne Kanner, gezondheidszorgpsycholoog en directeur van Ready for Change. En ik zit hier met mijn collega Marjolein, verslavingsarts. En wij gaan het vandaag met elkaar hebben over een hele mooie dienst die wij mogen leveren, namelijk ABS Zorgprofessionals. Fijn dat je er bent. En de eerste vraag. Zou jij eens willen vertellen en uitleggen wat ABS Zorgprofessionals precies inhoudt?
Jazeker. ABS Zorgprofessionals, dat is een landelijk steun- en adviespunt voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals.
Klopt. Ja, we hebben in Nederland 11 BIG-geregistreerde beroepsgroepen in de zorg. En die zijn allemaal welkom. Dan moet je denken aan artsen, GZ-psychologen, verpleegkundigen. En zo zijn er nog een heleboel meer. En die kunnen dus bellen naar dat steunpunt.
Ja, of een formulier invullen op de website. Ja.
Van ABS Zorgprofessionals, klopt. En waar helpen we? Worden ze dan bij geholpen?
Ja, met name vragen rondom verslaving. Hè, dus dat kan zijn, ik heb zelf een verslaving, waar kan ik bijvoorbeeld terecht? Of ik heb iemand in de omgeving waarvan ik vermoed of weet dat die een verslaving heeft, hè, die in de zorg werkt. Of een collega. Hoe kan ik dit aanpakken? Hoe kan ik dit bespreekbaar maken? Dat zijn eigenlijk de meeste telefoontjes die wij krijgen. Dus van mensen die een probleem zelf hebben of van de omgeving.
Ja, van de omgeving. En dan kan je denken aan partners, vrienden, collega's, maar ook werkgevers. In de brede zin, de omgeving in de brede zin van het woord, die kunnen ook bellen voor steun en vooral ook advies. En dan mogen wij vrijblijvend met ze meedenken. Ready for Change voert deze dienst sinds 2022 uit in opdracht van de KNMG, de Nederlandse Artsenfederatie. Een opdracht waar we ontzettend blij mee zijn dat we die mogen uitvoeren, want het is een hele interessante dienst. Kan je eens vertellen wat die dienstverlening precies inhoudt? Want er zijn verschillende onderdelen.
Ja, er zijn verschillende onderdelen van wat we als ABS Zorgprofessionals aanbieden. We hebben het al even kort gehad over het steun- en adviespunt. Hè, dus het landelijke telefoonnummer. Maar wat we ook doen is vervolgens als mensen bij ons in beeld komen, dat ze vervolgen. Hoe gaat het eigenlijk met hulp zoeken? Hoe gaat het met jou? Als mensen vervolgens gestopt zijn met middelengebruik, dan kunnen we ze ook een monitoringsprogramma aanbieden. En het monitoringsprogramma, het doel daarvan is dat mensen op de wat langere termijn gestopt blijven. En als er dan een terugval is, dat er snel hulp ingeschakeld kan worden.
Ja, dus de dienst heeft 3 pijlers. Het telefonische steun- en adviespunt, wat voor zorgprofessionals met een probleem of hun omgeving is. Ten tweede het opvolgen van die zorgprofessionals, het toeleiden naar hulpverlening. En dat noemen we het case management. En het derde is als iemand volledig gestopt is met middelengebruik, kunnen we een langdurig monitortraject aangaan waarin we de zorgprofessional langdurig ondersteunen middels maandelijkse contacten, middels urinecontroles en waar we dan ook het netwerk bij betrekken. Ja, het is een heel volledige dienstverlening. Wat ik me nou afvraag, waarom is dat speciaal voor zorgprofessionals?
Het doel wat ik nog niet genoemd heb, is dat je natuurlijk ook wil zorgen dat mensen veilig hun vak kunnen blijven uitvoeren. Hierdoor niet in de problemen komen. Helaas horen we nog wel eens dat mensen of onder invloed van middelen werken, of dat ze toch vermoeider zijn doordat ze hebben gebruikt, bijvoorbeeld in de weekenden of de avonden daarvoor. En eigenlijk niet functioneren zoals ze zouden willen functioneren. Ja.
Ja, dus veiligheid voor de zorgprofessionals medewerker. Maar ja, laten we ook niet vergeten, patiëntveiligheid.
Ja, patiëntveiligheid, precies.
Want dat is de volgende stap, hè? Door het middelengebruik van een zorgprofessional kan de patiëntsveiligheid uiteindelijk ook eventueel in gevaar komen. En om die te beschermen is deze dienstverlening ook mede ontwikkeld.
Ja. En belangrijk is daarbij te onthouden dat verslaving, dat we dat zien als ziekte. Hè? Dus dat als je merkt zelf van ik werk onder invloed of ik ben vermoeid in de invloed, dan kan je je ziek melden. En dat is een van de dingen die vaak adviseren ook. Ga naar je bedrijfsarts. Zorg dat je je ziek meldt als je hier last van hebt. Zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt.
En wat doet ABS zorgprofessionals niet?
Er zijn een aantal dingen die we niet doen. Belangrijk is om te weten dat het geen kliklijn is. He, wij zijn hier echt voor, om te, dat je een veilige plek hebt waar je voor jezelf kan melden, zodat je hulp kan gaan zoeken. Als er vragen zijn rondom patiëntveiligheid of iemand is niet veilig, dan zou ik die eerder neerleggen bij de inspectie bijvoorbeeld. En dus dat is meer hun rol. En bij ons is het echt van, hè, waar kan ik hulp zoeken? En ja, we zijn ook geen juristen. En wat we ook niet doen is echt behandeling geven. En dus het is echt meer advies en monitoring, maar niet de behandeling zelf. En daarvoor verwijzen we naar instanties binnen Nederland. Die behandeling, GGZ-instanties die behandelingen wel geven.
Ja. Klopt. Ja, en over dat advies is het misschien goed om nog iets meer uit te leggen. Dat het advies wat we geven is dat we zodra een zorgprofessional met een probleem ons belt, dat we die persoon dan uitnodigen voor een uitgebreid gesprek. En dan gaan we met elkaar onderzoeken wat is de situatie, hoe ernstig is de problematiek, wat is er nodig, wat achten wij nodig, wat kan er wel, wat kan er niet, zijn er nog bepaalde risicofactoren waar we rekening mee moeten houden, uit welke regio komt iemand. En zo proberen wij een zo goed als mogelijk advies te geven over passende behandeling, waar die zorgprofessional dan vervolgens zelfstandig mee aan de slag kan. Daarna kunnen wij de ondersteuning bieden en iemand blijven aanmoedigen en motiveren en toeleiden naar zorg. Maar de eigen verantwoordelijkheid en autonomie staat hoog in het vaandel. Ja. Kan je uitleggen waarom dat zo is?
Ja, het is belangrijk dat iemand zelf hulp zoekt, vooral omdat vaak de motivatie vanuit jezelf moet komen. Ik denk dat de meeste mensen wel herkennen dat als je iets van een gedragsverandering wil gaan doorvoeren, dat het heel moeilijk is als iemand anders zegt dat je dat moet gaan doen.
Herkenbaar.
dat werkt gewoon niet zo goed. Van ja, leuk als ik 3 keer per week naar de sportschool moet of elke dag mijn tanden moet flossen, maar ik moet daar zelf een plannetje voor gaan bedenken hoe ik dat wil gaan doen en hoe ik dat moet gaan doen. Want als het iemand anders zijn plan is, dan werkt het eigenlijk niet zo goed. En je moet daar zelf je redenen voor hebben om dat te willen doen. En soms begint dat extern. Hè. Wat we vaak zien is inderdaad dat er een incident is geweest, of dat iemand in de omgeving een ultimatum stelt. En dat is een mooie startpunt, maar je wil graag dat externe motivatie interne motivatie wordt. Want dan is het veel makkelijker om het nieuwe gedrag vol te gaan houden.
Ja. Ja, duidelijk. Misschien is het wel boeiend om ook te vertellen wat we tegenkomen. Hè? Wat voor vragen krijgen we nu in het steun- en adviespunt?
Ja, dat is enorm wisselend. Ik heb mensen gehad die zeiden van joh, ik drink 1 keer per week, maar ondervind daar toch van problemen van in mijn relatie. Mensen die echt problemen ontwikkelen op de werkvloer omdat er incidenten zijn geweest. Ook omgeving die zich zorgen maken om mensen die ofwel onder invloed werken, of ook wel een vraag hoe moet ik dat gesprek aangaan. Of die zien dat mensen ziek worden, hè, dat zie je ook. Hè, dat er echt lichamelijke gevolgen zijn van het middelengebruik. Ja. Dus het wisselt heel erg.
Ja. Ja, en ik hoor je ook zeggen van vrij milde vragen tot behoorlijk ernstige problematieken. Een heel breed spectrum zien we voorbij komen. En wat ik ook belangrijk vind om te onderstrepen is dat ja, verslaving onderscheidt zich niet tussen mensen.
Nee.
Dat is iets wat we in de verslavingszorg überhaupt tegenkomen. Ik zeg wel mensen van allerlei rangen en standen binnen onze maatschappij. Ja. Met een belaste voorgeschiedenis als het gaat over psychische klachten. Maar ook mensen die nog die weinig vervelends hebben meegemaakt in hun leven. Het kan van alles zijn.
En het lastige is dat er wel een enorm stigma op zit. Hè? En zeker binnen de zorgprofessionals, hè, zijn toch vrij harde werkers. Ja. en een uitval of ziek zijn, dat mag er heel vaak niet zijn. Hè? Dus ze zijn eigenlijk zelf de slechtste patiënten.
Ja. Nou, en nu is hulpvragen voor de meeste mensen niet gemakkelijk.
Nee.
Laat staan als je zelf zorgprofessional en dus hulpverlener bent. Om plaats te moeten nemen in die andere stoel in de spreekkamer. Dat is een enorme drempel. Daar spelen vaak gevoelens van schuld en schaamte. En anderzijds zien we dat soort gevoelens ook zeker terug bij andere werkzame doelgroepen die we in de verslavingszorg tegenkomen.
Klopt, ja.
Lopen zorgprofessionals nou meer risico op verslavingsproblematiek?
Ja, ik denk dat zorgprofessionals meer risico lopen. En dat heeft met name inderdaad te maken met de hoge werkdruk die we zien in de zorg. Het is ook een bepaald type mens, hè, wat in de zorg werkt met vrij hoge eisen aan zichzelf. Daarnaast, en dat maakt ook kwetsbaarder voor verslaving. Daarnaast is er ook meer beschikbaarheid van middelen. Hè?
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, als je denkt bijvoorbeeld aan opiaten of benzodiazepines, dus dat zijn de verslavende medicijnen. Daar kan een verpleegkundige of een arts gewoon makkelijker aankomen dan de gemiddelde Nederlander. Ja,
ja, want dat is wel een gegeven. Hè? Werkplekken waar middelen voorhanden zijn op de werkvloer, daar zien we een wat hoger risico in. Dus dan kan je denken aan de horeca, hè, waar alcohol vrij beschikbaar is en waar het heel normaal is om te drinken en ook om veel te drinken. Maar dus ook in de zorg waar medicatie beschikbaar is en verslavende medicatie.
Ja, precies. En we zien ook verschillende middelen. We zien ook veel meldingen van verslavende middelen, maar ook alcohol of cocaïne zien we
Zeker.
Voorbij komen. Ja, dus ook de meer de middelen die we ook in normale maatschappij zien. Ja.
Een belangrijk onderdeel van het ABS Zorgprofessionals traject is een monitortraject. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, het monitortraject, hè, zoals ze gezegd, daarvoor moet je gestopt zijn met middelengebruik, maar ook alle middelengebruik.
Ja, volledige abstinentie.
Ja, dus ook al kom je met een alcoholverslaving, dan vragen we ook om bijvoorbeeld je cannabis te stoppen en vice versa.
Ja. Ja, want het woord zegt het al, we gaan langdurig monitoren.
Ja, 1 tot 5 jaar.
Ja.
Ja, dus afhankelijk van wat nodig is. Maar we houden meestal gewoon 5 jaar aan. Want we zien, hè, dat verslaving is een chronische ziekte. Het is niet zo dat je daar dat je daar heel makkelijk vanaf komt. Dus 5 jaar met elk jaar een evaluatiemoment. Of je doorgaat of niet. Wat het idee is, er is al gezegd, je hebt maandelijks contact met de case manager. Dus dat is iemand die waar je mee hebt van hoe gaat het? Heb je last van trek bijvoorbeeld? Hè? Dus dat zijn er andere dingen die spelen? Hoe gaat het op de werkvloer? Daarnaast heb je urinecontroles. Met enige regelmaat en onverwacht. Wat soms ook wel impact heeft. Hè? Want dat betekent dat je onverwacht naar de huisarts of een ander afnamepunt moet om ineens je urine in te leveren. En dat je daar soms ook wat voor moet regelen. Dus dat is. Ik hoor wel veel terug dat dat impact heeft. Maar dat het ook heel goed werkt. Hè? Want mensen ervaren dat echt als een stok achter de deur. Ik kan niet gebruiken, want hè, dan moet ik verantwoordelijkheid gaan afleggen. Want daaromheen zit ook nog een kring van mensen die je eromheen zetten. En dan moet je denken aan de huisarts, de arboarts, iemand op de werkvloer, misschien je leidinggevende en een buddy thuis. Ja. Mogelijk ook nog, als dat die nog betrokken is, een behandelaar. Dat is
vanuit de verslavingszorg.
Vanuit de verslavingszorg, ja. Dus dat is eigenlijk het kringetje wat je om je heen bouwt. Want soms zijn er natuurlijk voordat de verslaving begint al signalen. Oké, iemand begint minder lekker in zijn vel te zitten. Komt wat vaker te laat. Dat zijn al signalen die afgegeven kunnen worden voordat er misschien een terugval plaatsvindt. Of er loopt meer stress of druk. En dan kan het gesprek al gaan plaatsvinden. En dan hoop je daarmee natuurlijk dat het erger wordt voorkomen.
Ja. Ja, precies. Ja, en dat is ook belangrijk om te zeggen. Verslavingsgedrag bestaat gewoon niet uit alleen maar het middelengebruik. Maar bestaat ook heel erg uit gedrag. En het is zo belangrijk dat die omgeving daarbij betrokken wordt om gedrag te leren herkennen, verslavingsgedrag. Zodat de omgeving ook kan signaleren, hey, iemand lijkt niet goed in zijn vel te zitten. Of er is iets heel heftigs gebeurd op de werkvloer of in de thuisomgeving. Hoe gaat iemand daarmee om? En dat zijn momenten om alert te zijn en juist met elkaar in contact te zijn. Om te voorkomen dat het verslavingsgedrag de overhand krijgt.
Ja, en als het er dan wel is, dat je in elk geval sneller kan zorgen, hè, met een arboarts van, oh, iemand moet ziek gemeld worden. Met de huisarts kunnen we iemand weer in zorg krijgen. Weet je, dat is de reden dat die ook betrokken zijn in die cirkel. Ja.
Ja, dus een heel intensief traject, 1 tot 5 jaar. Dat is niet iets waar mensen zomaar voor kiezen, kan ik me voorstellen.
Nee, dat klopt. Hè. Dat is. Dat heeft wel impact, maar vaak heeft de verslaving meer impact. En dat betekent dus dat je dan wel kiest voor zo'n monitoringstraject. Ja, je wil niet meer in de situatie terechtkomen waar je ooit in zat.
Ja, ja, en dat is voor mensen die een incident hebben meegemaakt. Veelal zijn dat incidenten op de werkvloer, waardoor de werkgever een dergelijk traject wenst. Denk dan aan stelen van medicatie op de werkvloer. Onder invloed betrapt zijn. Of uit jezelf toegeven dat je een probleem hebt en daar hulp bij nodig hebt.
Ja. Veel ziek melden kan je ook aan denken.
Ja. Ja. Oh, zeker. Ja. 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 Op het moment begeleiden wij een aantal zorgprofessionals die in zo'n monitortraject zitten. We zien daar hele mooie resultaten van, maar we zien ook zeker dat het een impactvol traject is. Onderaan de streep kan het vooral een hoop steun en hulp opleveren en daarmee langdurig, in elk geval meer zekerheid op volledige abstinentie. En ook een methode om het niet alleen te hoeven doen. En dat is toch ook wel weer de kern van waar wij voor staan in de verslavingszorg.
Ja. Zeker, ja. Dat is binnen de verslavingszorg sowieso heel belangrijk. Hè? Je ziet dat ook terugkomen in het 12-stappen-model. Hè? Ja. In de zelfhulpgroepen. Ja. Die er overigens ook is specifiek voor artsen, maar niet voor zorgprofessionals.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Ja, goed. Dus het helpt gewoon om inderdaad een netwerk om je heen te hebben.
Ja, ja, en om juist dit soort kwetsbare zaken te delen met je omgeving. Ja. Zodat je het niet alleen hoeft op te lossen. Klopt. Ja,
dus, maar dat ook dat geldt. Hè. Dan ga ik ook weer terug naar de normale gedragsverandering. Als jij iets wil gaan doorvoeren, dan helpt het om je omgeving in te lichten. Van, joh, ik ga 3 keer per week sporten. Of dat betekent misschien dat je een keer zelf je avondeten thuis moet maken. Bij wijze van, als je daar je hulptroepen bij inschakelt. En dat voor elkaar gaat krijgen. Dan is het veel makkelijker om dat ook echt daadwerkelijk te gaan doen en vol te houden. Ja. Ik heb dit nodig. Of ik vind het fijn als je het signaleert. Van, nee, zou jij niet naar de sportschool gaan? Ja. Bij wijze van.
Ja, klopt. Nou ja, en ook goed om te zeggen dat zo'n monitortraject is vrijwillig, ja, maar niet vrijblijvend.
Nee, klopt.
Dat betekent dat als je kiest voor zo'n traject, dat we een behandelovereenkomst met elkaar aangaan. En daar wordt dan ook dat netwerk bij betrokken. Dus als er sprake is van terugval, dan spreken we ook met elkaar af dat de omgeving wordt ingelicht en dat daar bepaalde maatregelen genomen worden die we van tevoren met elkaar overeenkomen. Allemaal ter bescherming van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid. Ja, om die reden is er dus ook een kort lijntje met de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij komen geregeld casuïstiek tegen waarin zorgprofessionals middelen gebruiken, middelen misbruiken, afhankelijkheidsproblematiek hebben, medicatie stelen op de werkvloer, incidenten. Zij vragen ons geregeld om advies of om mee te denken. Wij kunnen natuurlijk niet zomaar persoonsgegevens delen en zonder toestemming informatie uitwisselen. Maar als het gaat over beleid, wat is helpend voor een zorgprofessional met een dergelijk probleem, die leidt aan de ziekte van verslaving. Hoe kunnen we die persoon tegen zichzelf beschermen en vooral ook verder helpen? Dus daar is een kort lijntje.
Belangrijk is voornamelijk, denk ik, dat wij ook een geheimhoudingsplicht hebben.
Zeker.
Net als de rest van de GGZ. Ja. En dat er, als er geval is van conflict van plichten, dat wij dat net als elke zorgverlener moeten overwegen. En zorgvuldig moeten overwegen.
Klopt, ja. En dat zijn beslissingen die we als zorgprofessionals zelf ook niet zomaar nemen. Daar gaat heel veel aan vooraf. Nou, ABS Zorgprofessionals heet sinds dit jaar ABS Zorgprofessionals. Daarvoor was het bekend als ABS Artsen. Hetzelfde programma wat op dit moment wordt aangeboden aan alle zorgprofessionals die de BIG geregistreerde achtergrond hebben, werd voorheen vooral aan artsen aangeboden en is opgestart door de KNMG.
Ja, naar voorbeeld van wat in Amerika is opgestart daarvoor, waarbij het ook hele goede resultaten had. Hè? En dus het traject loopt al jaren. En ja, we weten dat in het begin bij het opzet hiervan hebben ze heel hard gewerkt. Gingen ze ook vaak naar mensen toe op de werkvloer. Dat doen we helaas nu niet meer.
Ja.
Ja. Om het goed op poten te kunnen zetten. Ja. Dus het is inmiddels.
Klopt, het is een heel mooi uitgewerkte dienstverlening. En recent is er een ronde tafel bijeenkomst geweest waarin alle 11 de beroepsgroepen, maar ook VWS en de IGJ aan tafel hebben gezeten met elkaar om te kijken hoe kunnen wij zorgprofessionals extra van dienst zijn en extra ondersteunen met deze dienstverlening. En inmiddels zijn er steeds meer beroepsverenigingen die zich aansluiten bij ABS Zorgprofessionals. En ja, wij hopen daardoor dat er meer bekendheid komt. Dat het taboe omtrent verslavingsproblematiek bij zorgprofessionals ook mag afnemen. En dat we zoveel mogelijk zorgprofessionals die hulp nodig hebben kunnen bereiken op deze manier. Er komen ook wel eens telefoontjes bij ABS binnen van zorgprofessionals uit de regio Rotterdam en omstreken, Zuid-Holland. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, wat we proberen is dus per regio te kijken van wat is de beste zorgaanbieder. En we proberen vaak meerdere zorgaanbieders als advies te geven. Ja. Dus dat betekent ook dat Ready for Change daarbij kan zitten als we denken, hey, deze sluit daarbij aan. Maar dan geven we ook altijd andere opties nog bij.
Ja. Ja, dus wanneer een zorgprofessional uit de regio komt waar Ready for Change opereert, dan zijn ze eventueel ook welkom bij Ready for Change. Maar leggen we ook heel goed uit dat we dan soms wel even verschillende petten op en af moeten zetten. En dat er natuurlijk altijd alternatieven mogelijk zijn. En we iemand het best mogelijke advies geven. En
Ja, en heel vaak is dat ook niet Ready for Change, maar zeker, juist een andere aanbieder in de omgeving. Ja. Ja.
Oké, nou goed om dat ook aangevuld te hebben. Dan denk ik dat we hiermee toch aardig wat informatie hebben kunnen geven over ABS zorgprofessionals. Marjolein, mag ik jou bedanken voor al je input.
Graag gedaan.
En voor wie meer wil weten, kijk vooral op de website abszorgprofessionals.nl. En neem contact met ons op bij vragen. Tot de volgende keer.